Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door baas.nl.
New Business Radio.
Let's Talk Business.
Welkom bij Let's Talk Business, het radioprogramma op New Business Radio, waarin een ondernemer of onderneming een uur lang centraal staat. Ik ben Ron Lemmens. Vandaag is dat VDL Hapro. En sinds oprichting in 82 in Capella heeft dit internationale bedrijf zich ontwikkeld tot een toonaangevende kracht in zowel de wellness als de vrije tijdsmarkt. En dan hoor ik je denken, ja, er zijn twee merken waaronder ze opereren, Luxura en Hapro. En zij ontwerpen, produceren, assembleren hoogwaardige apparatuur en reisproducten. Denk bijvoorbeeld aan dakkoffers, dakdragers, fietsendragers, maar ook beauty en wellness zoals zonneapparatuur. Wordt allemaal geproduceerd in eigen land, sterker nog in Zeeland. En hoe zit het dan met innovatie, de kracht van een merk en het streven naar een circulaire productie? Dat zijn allemaal onderwerpen waar we het vandaag over gaan hebben. In Let's Talk Business is bij mij te gast Dick van der Linden, Managing Director bij VDL Hapro.
Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken, innovaties en duurzaamheid.
Let's Talk Business met Ron Lemmens.
Dick, goedemorgen, van harte welkom.
Goedemorgen.
Leuk dat je er bent. Je hebt een aardig stukje moeten rijden om hier te komen.
Ja, we zitten niet meest centraal in Nederland bij.
Nee, maar goed, dat is de oorsprong ook van het bedrijf, toch? Ik bedoel, 1982, ja. Capella.
Opgericht in Capella, 1982.
Ja, en ik ben een fan van skiën. Dan heb je altijd met dakkoffers te maken. Wordt daar overigens nog veel gebruik van gemaakt? Ik bedoel, als je kijkt, zie je de laatste tijd ook wel daar ontwikkelingen in. Hè? Dat mensen toch kijken van, misschien moet ik iets achter de auto hebben.
Nou ja, kijk, sowieso is de dakoffermarkt is ontstaan vanuit de skiboxenmarkt. Maar is op een gegeven moment veel meer en groter geworden voor de zomervakanties. Dus waar je eerst alleen maar skikoffers verkocht, is dat nu nog maar 15% van je totale omzet. En we zien ook dat steeds meer mensen geen eigen skis meer hebben. Dus het gebruik van een skikoffer is ook wel verminderd onder de skivakantiegangers. Neemt niet weg dat er nog steeds wel hele mooie nieuwe ontwikkelingen zijn voor het gebruik van een skibox. En dat ook nog steeds wel mensen een nieuwe skibox kopen. Gewoon omdat ze hun eigen skis wel mee willen.
Ja, precies. Dat is de hier en nu. En we gaan toch even terug naar het verleden. Want ja. 1982, hoe lang ben jij zelf werkzaam bij dit bedrijf?
Ik ben in 1991 begonnen.
Dat is al lang.
Dat is al een aardig tijdje geleden.
Dus even schetsen. 1991, dat bestond het bedrijf 9 jaar. Hoe is het ooit begonnen? Met wat voor ideeën?
Het bedrijf.
Ja.
Het bedrijf is opgericht door Tom Henkmans. Dat was een ondernemer. Die eigenlijk vanuit het vastgoed kwam. Maar die op een gegeven moment actief is geworden in de fitnessindustrie. Het heette eerst ook Hapro Fitness Industries. Dat zat toen in Tilburg. Maar die activiteit is eigenlijk meegenomen naar Capella. Dus een nieuw bedrijf opgericht. En als ik me niet vergis was het toen Hapro Holland. En dat was toen enkel en alleen de productie van particuliere zonnebanken.
Echt zonnebanken?
Ja, echt. Dus ouderwetse zonnebanken. Houten modellen. Recht toe recht aan.
Houten modellen?
Ja, houten modellen.
Maar dat is echt de eerste keer dat ik dat hoor.
Ja, maar dat is ook nog wel van voor mijn tijd.
Ja.
Want toen ik kwam, toen waren we al een stapje verder. En toen waren ze al wit geworden en was het meer metaal en wat kunststof. Dus, maar het echte begin van 1982 was puur kleine zonnebankjes van hout gemaakt. Met een team van 5 man volgens mij zijn ze daar begonnen.
Heel bijzonder. En toen langzaam zeker, waar is de groei eigenlijk het sterkste geweest voor het bedrijf?
Nou, dat zijn een aantal spurts geweest. Op een gegeven moment, ik denk dat iedereen die dat nog mee heeft gekregen van die tijd wel weet dat de zonnebank op een gegeven moment enorm populair was. Hè. Toen hadden we zelfs op een gegeven moment een 8% van de families die hadden een zonnebank thuis. Dus als je s'avonds door de straat liep, dan zag je overal dat blauwe licht door die ramen komen. Ja, toen was het op een gegeven moment, in die periode was het niet meer aan te slepen. Het was een hype. Dat is natuurlijk een enorme groeispurt
geweest. Met dat kunststof wat dan na een paar jaar flink verkleurde.
Ja, absoluut. Absoluut. Daar zijn verschillende lessen geleerd. Want kunststof, als je dat niet goed source of niet goed behandelt, in ieder geval met zoveel UV wat opkomt, dat wordt zo geel bruin. Dus op een gegeven moment zagen zelfs kunststof witte banken eruit als die houten banken van ervoor. Maar de tweede spurt die we hebben gemaakt was de introductie van de dakkoffer. En dat was best wel een goede zet. Die is in 1987 is het eerste model gebracht. Nou, dan heb je de eerste jaren, dan,
Dan bouw je... Vierkante bakken, denk ik, of niet?
Ja, ja, hartstikke vierkant. Hartstikke vierkant. En je maakt ook wel bepaalde keuzes. Op dat moment waren er nog maar 2 fabrikanten echt actief. En ze kwamen met een supergoed, heel hoog gepositioneerd ding. Het was niet kapot te krijgen. Maar ja, als nieuwe instapper in de markt, dan is dat niet zo erg succesvol.
Want als je die markt bekijkt, er zijn een aantal grote merken internationaal bekend.
Ja.
Maar wat dat betreft, ik kan er nog geen 3 opnoemen, denk ik. 3 of 4. Of nee. Zijn het er veel meer?
Nee, de meeste mensen komen slechts bij één merk uit. En dan komen wij toch wel vaak als 2e uit de bus. En de rest zijn toch redelijk naamloos.
Ja.
Een merk wat wel heel sterk is geweest in het verleden, was Kamei. Maar dat was ook heel erg bekend van het uitbouwen van Opel met spoilers en al dat soort dingen. Maar ja, die zijn uiteindelijk failliet gegaan. Die hebben wel een doorstart gemaakt, maar die zijn heel erg zwak teruggekomen. Dus er zijn eigenlijk 2 hele grote spelers in de wereld die dakkoffers maken.
Want jullie zijn dus internationaal ook flink actief.
Ja, ja. 90% van onze omzet draaien we in export. Misschien wel tussen 90 en de 95 zelfs.
En zijn er dan nog bepaalde landen aan te wijzen waar echt de afzet heel groot is?
Als je het hebt over dakkoffers is heel simpel. Toch redelijk dicht bij huis. Want je vervoert heel veel lucht. Dus hoe groter de afstand, ja, hoe minder competitief we zijn. Dus wij hebben heel veel marktaandeel in Frankrijk met name. België, Duitsland, Spanje, Italië. Daar doen we het goed. Scandinavië ook.
Maar daar zijn waarschijnlijk ook mensen die nog steeds zelf skis bezitten. Omdat de berggebieden altijd wel een relatief korte afstand liggen.
Ja, je ziet wel een heel ander gebruik van dakkoffers afhankelijk van het land. Kijk, in Frankrijk is het bijna alleen maar koffers voor de zomervakanties. In Scandinavië zie je juist weer veel meer langere skikoffers gekocht worden. En die zitten dan ook weer bijna de helft van het jaar op het dak. Omdat ze vaak meermaals naar hun vakantiehuisje gaan en de koffer er gewoon niet afhalen.
En even terug naar 1987, zo die periode. Vierkante koffers. Uiteindelijk blijf je natuurlijk innoveren als bedrijf. Wat materialen betreft ook. Hè? Wat is daar het grote verschil in?
Nou, materialen, dan probeer je toch wel vooral mee te liften. En heel erg goed aansluiting te houden bij de producenten van kunststoffen. En daar zit veel ontwikkeling. En je probeert constant te zien wat daar gebeurt. En of daar dingen gebeuren die beter bij jouw product passen. Maar je leert ook van de keuzes. We zijn begonnen met polystyreen. Weliswaar een hoge impact polystyreen. Maar dat heeft niet de hoogwaardigheid van hetgeen wat we nu gebruiken. Een ABS en met name een ASA. En dat is iets wat je dus weer heel veel terugziet in de automotive sector. Dat materiaal.
Dat is heel licht.
Je leert ook.
Ja. Ja, precies.
En je legt op een gegeven moment ook de lat hoger. Eerst wat ik zei, zijn we gekomen met een heel duur product. Nou, dat verkocht niet. Toen zijn we juist de andere kant op geslagen naar iets heel goedkoops. Nou, dat was nou ook niet helemaal dat je zegt van de topkwaliteit. En uiteindelijk zijn we uitgekomen. Dat is ook ons succes geworden. Gewoon met een heel goed product tegen een hele scherpe prijs. Maar niet een koffer die bij wijze van spreken 20 jaar lang het hele jaar op je dak hebt. Want dat is ook niet wat de consument verwacht.
Nee, enkele weken per jaar eigenlijk. En als je nou de omvang van het bedrijf zou kunnen afgeven, dan eerste instantie met hoeveel zijn jullie?
We zijn een seizoensgebonden bedrijf. Dus ik heb een vaste kern van zo'n 130 man. En dan hebben wij ook nog intern bij ons hebben wij de sociale werkplaats geïntegreerd. Een 12-tal mensen van de sociale werkplaats die bij ons op een afdeling intern in een bedrijf werken. Ja, wij zien het ook eigenlijk als eigen medewerkers, want ze voelen zich ook helemaal Hapro.
Dat is heel bijzonder eigenlijk.
Ja, maar sinds ik bij Hapro ben, werken wij al met sociale werkplaats. Ja.
Gaan we het straks overigens nog even uitgebreid over hebben.
Maar wat nieuw is, is dat we de laatste 10 jaar de mensen naar ons toegebracht hebben. Dat ze echt bij ons in-house werken. En dan heb ik nog een enorme flexibele schil vanwege het hoogseizoen van dakkoffers. Met name, dat geeft een enorme piek, dat er om een 60 man, 70 man in het hoogseizoen rond.
Zo, dus dan zit je rond iets meer dan 200.
Net onder de 200 zitten we
precies
bij elkaar.
Ja. En is het dan dus een bepaalde periode in het seizoen of in het jaar dat je meer produceert?
Ja, daar zitten we nu in. Kijk, de retail die heeft het niet makkelijk. Dus voorheen, als je dus een seizoen had, dan kochten ze al 2 maanden van tevoren in. Nou, op dit moment willen ze eigenlijk de koffers een paar dagen voordat de consument er is, willen ze hem pas ontvangen. Dat betekent dat wij eigenlijk een hele hoge piek hebben gekregen, zo naar juni toe. Met name juni en begin juli. En dat moeten wij wel een beetje uitvlakken. Dus we gaan vanaf januari gaan we opschalen. En we gaan nu komen in ons echte hoogseizoen waar we de maximale capaciteit gaan inzetten.
Ja, nu zeg jij retail. Is retail altijd eigenlijk de route naar de klant of is het ook wel rechtstreeks?
Nee, we hebben de keuze echt wel gemaakt om retail te benutten om de consument te bereiken. Maar wel een eenstapsretail. Maar wij zijn, misschien zijn we niet zo sexy of modern daarin. Maar het is een hele ander métier om business to consumer te gaan doen. Als wanneer je een fabriek bent die heel erg gefocust is op productontwikkeling. Maar dat retailer, dat zit ons niet zo in het bloed. Dat laten we liever aan de retailers.
Dat is een heel duidelijk antwoord. Maar ik kan me ook voorstellen dat het, die vraag natuurlijk heel vaak opkomt.
Die wordt vaak gesteld. Je ziet een aantal merken echt B2C die ook fabriek zijn. Maar je hebt er wel een hele andere organisatie voor nodig.
En om, dan zou je bijna een andere de divisie voor moeten oprichten. Precies.
Ja, want het DNA wat wij hebben is niet geschikt om B2C te doen. Je zou bijna een soort van retail divisie erbij moeten gaan zetten. En vooralsnog is de keus, schoenmaker hou je bij je lees. We denken dat we heel erg goed zijn in produceren. We zijn denk ik ook heel erg goed in innoveren. En we willen daar de focus op houden. En we laten retailen liever aan de specialisten.
We hebben nu eigenlijk steeds gehad over dakkoffers, maar er is veel meer. Hè? We hebben begonnen met zonnebanken. Die wellness-tak, die was blijkbaar ook interessant genoeg om mee door te gaan.
Jazeker. Dat is het nog steeds. Want de wellness-tak, daar zit ook nog een stukje huidverbeteringsapparatuur in met roodlicht. Maar is toch overwegend UV. Erg verketterd, erg gestigmatiseerd. Waardoor ik ook heel vaak de vraag krijg van, goh, bestaat dat nog? Ja, gelukkig wel. Want het is ook gewoon een eerlijk product. Alleen ja, helaas zijn er andere grote krachten die proberen producten te stigmatiseren. In de media ook vooral.
Ja, dan heb je het over met name dus eigenlijk slecht voor de huid. Kanker.
Zon is slecht. We worden bang gemaakt voor de zon. De zonnebank doet niet meer dan wat de zon doet. Er zit UVA in, er zit UVB in. Je krijgt er vitamine D van. Prachtig product. Mijn kinderen gebruiken het. Mijn moeder gebruikt het voor de vitamine D tekort zelfs. Maar we worden met z'n allen bang gemaakt voor de zon. We moeten vooral SPF smeren. Heel veel SPF.
Nog net niet met een paraplu lopen in de zon, toch?
Nee. Maar ik ben iemand, ik ben van de natuur. Ik kom als even kan in mijn vrije tijd alleen maar in de natuur.
Maar goed, Zeeland, het meeste zon hier in Nederland, toch?
Ook dat. Maar die zon is er niet voor niks. De zon is de bron van leven. We moeten niet bang zijn voor de zon. Want juist het wegblijven uit de zon creëert nog veel grotere problemen als wanneer je gewoon lekker van de zon kunt genieten. Je moet alleen zorgen dat je het niet te doet.
Maar goed, jij zegt, we moeten daar tegen ingaan in die zin van wij zijn van mening dat. Dan moet je dat natuurlijk wetenschappelijk ook wel kunnen onderbouwen. Is dat ook waar jullie veel onderzoek naar doen?
Nou, dat gaat veel meer vanuit de brancheorganisatie. Daar zijn we als enkele speler ook te klein in. Maar de branche aan zich is ook weer veel te klein om op te boksen tegen de grote farmaceuten en cosmetica giganten. Dus wij hebben wel onderbouwingen voor wat we aangeven dat wij gewoon een eerlijk goed product brengen. Het is alleen niet heel makkelijk om dat voor het voetlicht te krijgen.
Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken, innovaties en duurzaamheid.
Let's Talk Business met Ron Lemmens.
Vandaag het Let's Talk Business. Dick van der Linden, hij is Managing Director bij VDL Hapro. En we hebben het al eventjes gehad over het begin van Hapro met houten zonnebanken, dakkoffers, skikoffers en gaan nu verder kijken. Ja, die fabriek, hè? Wat is eigenlijk de reden dat hij uiteindelijk vanuit Tilburg richting Zeeland gegaan is?
Dat had ermee te maken, een soort ook wel opportuniteit. Er was een medewerker van hem, die had een vader, die had daar een loods. Zo stom was dat.
Dat was het.
Die had een loods en ze hadden ruimte nodig. En die daar was beschikbaar, dus ze zijn daar naartoe gegaan. Want Tilburg, Kapelle is ook niet zo'n afstand. Dus de medewerkers die waren ook bereid om mee te gaan. En hij woonde zelf, gek genoeg, wel al in de buurt van Kapelle, terwijl hij in Tilburg zijn bedrijf had. Dus ja, Kapelle werd het.
En dat schuur is het nog steeds. Ja,
dat schuurtje is wel wat uitgebreid inmiddels. Maar.
Ja, want hoe groot is die fabriek qua omvang? Ik bedoel,
30.000 vierkante meter.
Dat is flink.
Dat is flink. Behoorlijk, we hebben ook hele volumineuze producten. Dus daar heb je ook veel ruimte voor nodig. Dat is ook wel een van de redenen dat uiteindelijk die keuze in Zeeland ook wel voor de hand lag. Want daar waren de vierkante meterprijzen van grond ook voor uitbreiding.
Is er voldoende infrastructuur ook in de zin dat je daar niet alleen maar provinciale wegen hebt?
Ja, dat was wel, toch wel doordachte. Want als je dus niet Nederland ziet als je markt, maar je ziet West-Europa als je markt. Wij zitten in 2 uur in het Roergebied. We zitten in 3 uur in Parijs. We zijn redelijk filevrij. We hebben een snelweg. We hebben een trein. Dus ja, Kapelle zit eigenlijk gek genoeg heel centraal als je dus je afzetmarkt bekijkt.
Ja, dus dat is ook wel vanuit Randstad beredeneerd. Fout.
Ja, voor de Randstad niet helemaal handig. Want die komen niet zo heel graag bij ons op bezoek misschien. Maar wij kunnen de auto starten en we zijn gelijk weg.
Dat hele productportfolio, want het is natuurlijk veel breder dan alleen die dakkoffer en die zonnebank. Waar zit nu de meeste groei in op dit moment?
Dat is heel gek. Sorry dat ik even moet grinniken. De afgelopen 2 jaar is dat heel erg geweest in de beauty en wellness. Maar dat heeft alles mee te maken dat we daar een enorme hit hebben gescoord qua innovatie. We zijn daar heel erg succesvol geworden met een zonnebank die voor het eerst in een hele grote mate UVA en UVB LEDs toepast in plaats van die conventionele lampen. En dat viel direct samen met de enorme gestegen energiekosten. En dat is een hit in de markt, dus we hebben daar een enorme boost aan gekregen in de vraag. En dat heeft een enorme totale omzetgroei gebracht.
Ja, we hebben het net al eventjes gehad over zeg maar, het concurrentieveld, wat er gaat met dakkoffers. Hoe is dat met zonnebank?
Bij zonnebank is het eigenlijk ook zo dat er één hele duidelijke nummer 1 is in de markt. Die is ook een aantal keren groter dan wij. En ook daar zijn wij eigenlijk de tweede speler van de markt.
Wereldwijd?
Wereldwijd, ja.
Dus dat is wel weer wat anders dan dat je puur de afzet hebt binnen Europa.
Ja, want de spelers die actief zijn in de bruinsmarkt, die zijn op dit moment allemaal actief in Europa. Dus ook de andere werelddelen worden eigenlijk vanuit Europa beleverd. Dakkoffers is het anders. Er zijn ook veel meer spelers op het speelveld aanwezig. En dan ben ik gewoon relatief kansloos als het gaat over Amerika, waar ook producenten zijn, om mijn koffers daar naartoe te exporteren. Dan moet je veel meer gaan denken aan joint ventures of lokaal produceren.
Jij zei net al over die producten eigenlijk die jullie hebben. Dat is niet altijd even sexy tussen aanhalingstekens. Hoe zorg je dan toch dat je die consument bereikt? Indirect.
Ja, sowieso ben je altijd wel bezig met je merk te positioneren. Je hebt misschien niet de budgetten om massaal de multi of de massamedia in te gaan. Maar je doet je beurzen, je doet je persberichten, je doet je social media. Maar je bent ook in deze branche heel erg afhankelijk van toch wel testen. Er wordt heel veel getest op onze producten, met name dakkoffers. En daar probeer je toch altijd wel goed uit te komen. Door simpelweg de producten die we maken, die zitten heel erg goed in een prijs-kwaliteitsverhouding. En dat zie je eigenlijk altijd door de testen heen komen.
Dus
en daar vallen consumenten heel vaak op terug.
Dat op zich dus voor duurzaam langere termijn. Even terug naar de geschiedenis. Want op een bepaald moment is het bedrijf overgenomen door VDL van de Leegte Groep. Ja. Wat heeft dat jullie gebracht?
Heel veel intelligentie. Daar zat een bepaalde manier van ondernemen. Wat in mijn ogen gewoon veel beter is en was dan wat wij deden. Toen ik daar binnenkwam was het toch een behoorlijke vorm van opportunisme. Kostprijsinzichten waren niet al te goed. Er werd een soort van algemene opslag op de materiaalstuklijsten gedaan. Dat was dan de overhead. En dan dachten we ook nog wel een beetje winst te maken. Ja, van de Leegte die koudt alles uit. Je weet precies hoe duur je product is. Je voor- en je nakalculaties. Dat bedrijf heeft ons zoveel geleerd. Maar aan de andere kant, zo groot als ze waren en zo anders als ze werkten. Waren we ook weer heel erg gelijk. Want het was ook een familiebedrijf en het is het nog steeds. Dus we voelden ons ook wel heel erg.
Want die overname, over welk jaartal spreek je dan ongeveer?
Eind 96.
Dus al best wel snel eigenlijk.
Ja, best wel snel toen. 82 en 96 is Hapro zelfstandig geweest. Ik heb dus 5 jaar daar gewerkt zonder de paraplu van VDL. En sindsdien werken wij onder VDL.
Ja, en dat betekent ook dat daar een bepaalde bedrijfscultuur van VDL was natuurlijk al veel groter. Werd dat heel snel geïmplementeerd? Hoe ging dat?
Ja, er is op een gegeven moment een hele belangrijke key persoon vanuit Eindhoven. Die ook wel leuk vond om in Zeeland te gaan werken. En daar een kenrol in ons bedrijf kreeg. Die heeft heel veel filosofie en cultuur overgebracht.
En wat typeert die cultuur?
Heel erg goed weten waar je mee bezig bent. En dan met name op kostengebied. En daarmee je marge heel goed in beeld hebben. Dat klinkt heel plat en heel banaal, maar dat is het eigenlijk wel. Als je heel goed weet hoeveel je product kost, waar je je geld verdient en waar je het verliest, dan kan je ook heel goed sturen. En je bezighouden met je core competenties. Niet alles willen doen.
Maar dat is met name is dat dus eigenlijk in de top van het management van het bedrijf, waar je de strategie uitvouwt en dat soort zaken. Maar als het puur gaat om de bedrijfscultuur, wat typeert nou VDL, hoe ze omgaan met personeel, bij wijze van spreken, ten opzichte van andere bedrijven?
Ik heb niet zoveel vergelijk, want ik heb jou in een vooruitzending al gezegd dat ik 34 jaar lang bij Hapro werk. Dus ik heb niet heel veel ervaring met andere bedrijven. Maar ik weet wel dat bij VDL is het een ontzettende korte lijnencultuur, no nonsense. En medewerkers zijn mensen, zijn belangrijk. Zijn geen nummers.
Is dat ook de reden dat jullie dus, dat er gaat, we vertelden al, sociale werkplaatsen. Dat is in principe iets wat voorheen extern gebeurde. Daar werden werkzaamheden verricht. Jullie zeiden van ja, maar wacht even, kom gewoon hier.
Ja, dat is wel doordat er bij de sociale werkplaats ook dingen veranderd zijn. In het begin deden wij simpelweg zaken met de sociale werkplaats. Omdat die werkzaamheden veel goedkoper konden als dat wij er konden. Het was gewoon een verdienmodel. Op een gegeven moment is dat wel wat veranderd. En dan hebben wij ook gemeend. Bepaalde activiteiten waarvoor het heel moeilijk is om normale werknemers te motiveren. Vaak repeterende werkzaamheden die voor jou en mij misschien vervelend zouden worden. Dat kunnen juist hele prettige werkzaamheden zijn voor mensen van de sociale werkplaats. Die het juist heel prettig vinden om repeterend hetzelfde werk te doen. En precies te weten wat van ze verwacht wordt.
Ja, dat is natuurlijk een verschil of je iets maakt op afstand. Waarbij je weet van nou dit maken we, dit gaat naar een fabriek. Dan dat je eigenlijk middenin het vuur zit als het ware.
Dus toen we dat zijn gaan uitrollen. Toen hebben we ook gezegd van, is het dan niet verstandig om de mensen in plaats van dat wij de spullen naar hen brengen. Daar ook kwaliteitscontroles doen en dan vervolgens de spullen weer terughalen, is dan niet verstandiger om de mensen bij ons binnen te halen. En daar hebben we over gesproken, in dit geval met de Beto, dat is de sociale werkplaats in Goes. En dat is een hartstikke mooi model geworden. Dus die mensen die zitten, denk ik, nu al een jaar of 12 bij ons intern. En die voelen zich 100% Hapro.
En dat is toch net even dat stukje wat ze anders zouden missen.
Ja, die voelen zich heel erg betrokken en dat vinden ze super fijn.
Ja, wat brengt dat voor inzichten met zich mee ook?
Het brengt bij ons, onze andere medewerkers, denk ik wel, zijn inzichten van. Je kunt ervan leren hoe tevreden en gelukkig die mensen kunnen zijn. Door gewoon een prettige werkplek te hebben met inderdaad dat repeterende werk. Maar deel uit te maken van een team. Elke keer te willen staan. En je zorgen maken als je ziek bent wie het werk gaat doen. Ik vind die mensen zijn heel erg gelukkig. En ik zie wel dat mensen bij mijn bedrijf die bij ons komen werken vanuit andere bedrijven, die kijken daar echt wel naar en die vinden dat wel mooi om te zien.
Mooi om te horen overigens dit ook.
Ja.
Even terug naar dan de ontwikkeling van het bedrijf. Want je zei, hoe lang ben je nu eigenlijk managing director?
Ik ben nu 15 jaar managing director.
En dan zie je natuurlijk ontwikkeling in de markt. Je ziet innovaties opkomen. Heb je als VDL, hè, onderdeel van VDL natuurlijk wel waarschijnlijk hele goede research en development afdeling? Of gebeurt dat allemaal gewoon ter plekke in Capelle?
Nee, kijk, VDL is een enorm conglomeraat van allerlei bedrijven. En eigenlijk zijn wij een soort vreemde eend in de bijt. Zeggen ze ook, maar ze vinden ons wel leuk.
Maar goed, de bussen, de stadsbussen die ze maken.
Bussendivisie is een zichtbaar product, ja. Absoluut. Maar eigenlijk de grote kern van VDL is industriële toelevering. Daar komen ze ook vandaan, metaalbewerking met name. Maar er is zoveel bijgekomen. Maar wij zijn dan echt met een consumentenproduct, zeg maar, zijn we toch wel een heel apart, of een vreemde eend in de bijt. En wij zijn ook volledig autonoom. We zijn ook volledig verantwoordelijk voor onze eigen ontwikkeling. De keuzes die wij maken om bijvoorbeeld zoals recent de daktentenmarkt in te gaan. Ja, dat zijn keuzes van onszelf. Die bespreken we wel. Maar ja, we bewijzen al jaren dat we best wel een redelijk goede strategie hebben. We zijn winstgevend. We groeien. Dus ja, je krijgt heel veel autonomie om jezelf te ontwikkelen in de markten die wij kennen. Want de hoofddirectie, die weet wel wat van de beauty en wellness en travel. Omdat ze dat van ons horen. Maar dat is niet hun core business.
Ja, je riep het net even heel kort. Daktentenmarkt. Dat is ook een van de nieuwste producten die jullie op de markt gebracht hebben.
Ja.
Waar komt die? Is dat een nieuwe trend? Is dat, waar komt dat vandaan?
Nou,
bestaat al heel lang natuurlijk. Maar
daktenten bestaan al heel lang. Alleen wanneer het voor ons interessant wordt, is wanneer producten toch wel in een bepaald volume geproduceerd kunnen worden. Want wij zijn geen fabriek die 100 stuks van iets kan maken. Daar zijn we niet competitief voor. Dus het is heel lang een niche geweest, maar we hebben wel gezien, en ik ben zelf ook een outdoor kampeerder, dat uiteindelijk nu de daktent een veel grotere mainstream product is geworden.
Waar komt dat door? Dat mensen toch meer willen kamperen?
Mensen willen meer kamperen. Corona heeft daar natuurlijk een enorme rol gespeeld. Mensen die nooit kampeerden zijn gaan kamperen, hebben dat ook niet meer losgelaten. Het is überhaupt altijd onze filosofie geweest. De mensen willen meer kwaliteit in hun vrije tijd. En daar hoort in mijn ogen ook kamperen bij. En niet meer naar de standaard camping misschien in de Dordogne. Maar ook wat meer spannende vakanties. Outdoor, Scandinavië. En dat zie je dus ook ontstaan als je de reisbeelden kijkt. En ja, daktenten hoort daar wel heel erg bij. Ja.
Ja. Hoe werkt dat dan, zo'n ontwikkelproces? Waar begin je dan? Is er dan iemand die dat met dat idee komt van, goh, laten we daar eens naar kijken? Hoe werkt dat?
Ja, in dit geval was het dus inderdaad wel een beetje zo. Een beetje gut feeling. En het kan in dit geval ook echt wel een beetje vanuit mijzelf. Maar dat geldt zeker niet voor alle producten. Want er zijn ook andere mensen die initiatieven inbrengen. Maar dit was gewoon een campervakantie in Noord-Noorwegen, waar een onweersbui kwam. En er stonden 5 daktenten aan die buitenrand van het fjord. Op een grote open plaats. En er stonden wel campers. En alle daktenten moesten inklappen vanwege de wind en de regen die kwam. En die gingen in hun auto slapen. En toen zei ik tegen mijn vrouw, ik had al gezegd van, goh, we zien toch wel heel erg veel daktenten. En toen zei ik van, ja, hier is misschien wel ruimte voor een mooi kwaliteitsproduct.
Want dat is niet echt Nederlands, hè, denk ik, die daktenten. Dat zie je in Nederland wat minder, toch?
Nee, zo goed als alle tenten komen uit Azië, komen allemaal China. En wij hebben gewoon, ja, wij geloven gewoon dat je ook hele mooie kwaliteitsproducten in Nederland kunt maken. Alleen je moet wel zorgen dat je dan ook een stukje onderscheidend vermogen hebt.
En waar zit dan dat onderscheid?
Ah, puur op de daktent zit dat eigenlijk in het feit dat wij als enige, als enige is niet helemaal waar, er is er nog één, maar wij maken gebruik van katoen. We zijn de samenwerking aangegaan met De Waard. Bij kamperen is een hele bekende naam. Tentspecialist bij uitstek. Ja. En van tenten hadden wij totaal geen verstand natuurlijk.
Wel dus,
van,
dus wel weer ook lokaal bekeken met lokale ondernemingen.
Ja, gewoon ja, of ja, landelijk. Nou, vandaar denken van ja, daktent maak je die. Wij kunnen ze bevestigen. We weten alles van montagesystemen. We weten alles van hardshells. We kunnen vacuum vormen. Maar van een tent heb je geen kaas gegeten. Dus als je daar zelf aan gaat beginnen, ga je fouten maken. Dus de gedachte kwam vrij snel op. Van, ja, waarom zoeken we geen contact met een fabrikant van tenten? En dan kom je wel in Nederland snel bij De Waard terecht. En het is toch leuk als twee merken van Nederland elkaar vinden. Er zijn meer voorbeelden van in andere branches. En dat hebben we hier ook opgepakt. Een hele leuke samenwerking geworden.
Ja, en uiteindelijk, wanneer is die gelanceerd, die tent?
Hij is gelanceerd als proto zo'n 3 jaar geleden op de caravanbeurs in Düsseldorf. Maar toen waren we nog ver van productie. En de uiteindelijke eerste productie is van de band gerold vorig jaar april.
Ja, en dan zeg je al, de afzet moet meer zijn dan 100 stuks, anders is het niet interessant. Ja. Wanneer begint dat interessant te worden?
Nou, bij ons ligt die grens toch wel in productieseries van 200. En als je dat dan door een jaar heen trekt, hoeft het niet continu te zijn. Want we kunnen mensen over andere afdelingen verdelen. Maar dit product moet toch wel naar de 2.000, 3.000 stuks in een jaar. Bij voorkeur 5.000 stuks in een jaar.
Ja, en dan wordt het interessant. Dat betekent ook dat productieproces geoptimaliseerd moet worden.
Ja.
En hoe heb je dat zien evolueren de afgelopen jaren?
Ja, maar daar zijn wij goed in. Hè. We zijn van dakkoffers zijn we ook opgeschaald van kleine aantallen. En de laatste jaren met serieuze stappen naar uiteindelijk 100.000 stuks per jaar. Dat zijn wel serieuze aantallen. En dan kun je dus ook gewoon een stukje automatisering gaan doorvoeren. Eerst begin je met een semi-automatisering. En hoe groter de series, hoe meer je echt kunt gaan automatiseren. En automatiseren wil niet zeggen dat je daar geen mensen meer bij nodig hebt. Maar je gaat wel een aantal zaken ga je dus niet meer met de hand doen. Maar die ga je robotiseren. En dan ga je dus uiteindelijk in je verdienmodel komen. Dus de eerste 3-4 jaar van de daktent zullen wij geen winst maken.
Maar je neemt natuurlijk wel, je kijkt de afweging van dit is ongeveer de omzet die te behalen zou kunnen zijn. Ja. En dan kijken, kan die investering uiteindelijk dan er ook uitgehaald worden?
Nou, je calculeert gewoon sowieso de hele investering, je kinderziektes die je moet oplossen. En dan simpelweg alle marketinginvesteringen. Dus je calculeert 3-4 jaar met aanloopverliezen.
Nu zijn jullie eigenlijk heel trouw, ook naar het personeel toe. Je gaat innoveren. Dat betekent ook wel dat wellicht sommige functies gaan veranderen of ophouden met bestaan. Hoe gaan jullie daarmee om?
In gesprek. Mensen zien het vaak zelf ook aankomen. En geven vaak ook aan dat ze een andere richting op zouden willen. Omdat ze zien dat hun functie verwatert. Ik heb ontzettend veel mensen die van functie veranderd zijn. Maar die nog steeds bij ons in de zaak zitten. Maar mensen veranderen zelf ook in de leeftijd. Dus willen daardoor soms ook al uit zichzelf veranderen. Dus dat is een heel natuurlijk proces. Als je maar met elkaar in gesprek blijft.
Ja, daar is scholing denk ik ook een hele belangrijke factor in. Hoe investeren jullie daarin?
Ontzettend veel. Maar dat is VDL breed. Wij investeren heel erg veel in opleidingen, cursussen. Als mensen aangeven een bepaalde richting op te willen. Waarvan wij ook denken dat het richting is die bij de persoon past. Wordt het volledig ondersteund, wordt heel veel geïnvesteerd in opleidingen.
We gaan zo verder praten.
Let's Talk Business op New Business Radio. Praat mee via @newbusradio.nl.
In de studio is Dick van der Linden, Managing Director bij VDL HPRO. Dick, ja, we hadden het net al eventjes over het productieproces, robotisering. Afzetmarkt hebben we al een klein beetje over gehad. Maar dan kan ik me wel voorstellen, de tenten waar we het net over hadden. Veel tenten van concurrentie wordt geproduceerd in China. Geopolitiek is natuurlijk veel aan de hand. Wat merken jullie daarvan eigenlijk?
Ja, wij volgen dat met interesse. Wij merken al langere tijd dan wat er nu gaande is, dat er toch wel een sterke trend is. Dat al die bedrijven die zijn gaan uitbesteden in China toch wat meer aan het kijken zijn weer dicht bij huis. Ook alles te maken hebben met afstanden, een stukje CO2 wellicht, maar ook een stukje gebrek aan flexibiliteit. Hè? Als iets eenmaal daar de boot op gaat, dan ben je toch al gauw 6-7 weken kwijt eer dat het hier is. En wij produceren dan toch wat dichter bij de klant en kunnen wat flexibeler zijn. En dan wat meer anticiperen op veranderingen in de markt. En je merkt dat het wel een trend is om dichter bij huis het product te gaan sourcen. Dus we krijgen wel meer aanvragen als wat in het verleden kregen. En eigenlijk om productie vanuit China eigenlijk weer deze kant op te krijgen.
En betekent dat ook dat je het verhaal beter moet gaan vertellen?
Misschien wel. Want wat wij altijd al hebben gedaan is wat we nog steeds doen. Maar misschien moeten we nog wat meer de nadruk op leggen. Omdat het nu ook in één keer een hot item is.
Ja, want je proeft een bepaalde, toch wel, hè, no-nonsense. Dat geef je ook aan. Dat gaat samen met nuchterheid in feite. Bescheidenheid misschien ook wel. Of is dat een misvatting?
Nou, ik denk wel dat wij bescheiden zijn. We zullen nooit iets roepen wat we niet zijn. We zullen nooit iets claimen wat we niet waar kunnen maken. En voor sommige mensen is dat bescheiden. Wij noemen dat maar even nuchter. Maar misschien moeten we wel wat harder roepen dat ja, dit soort dingen, het echt produceren in Nederland. En ook de componenten die wij inkopen, dat we die ook altijd hebben geprobeerd dicht bij huis in te kopen. Ofwel iets heel simpels dat ik nog steeds vind dat iemand die 40 jaar geleden een product heeft gekocht van ons, dat het nog steeds te repareren moet zijn. Best wel zeggen, je bent knettergek dat je al die onderdelen nog op voorraad houdt. Ja, een product moet gewoon te repareren zijn als iemand dat wil. En ze mogen ook natuurlijk een nieuw product kopen. Maar waarom zou die het weggooien als een scharniertje kapot is na 30 jaar?
En dat is natuurlijk wel een soort van veranderende trend. Men kijkt weer naar circulair en duurzaam. Voorheen was het zo als een scharnier kapot is, hup, dakkoffer weg, bij wijze van spreken. We gaan een nieuw aanschaffen. Ander model is ook wel mooi, gezien de tijd. Hoe maak je iets tijdloos?
Je kunt nooit in mijn ogen iets tijdloos maken qua vormgeving, want die gaat altijd door. Alleen het is natuurlijk wel zo dat we op een gegeven moment ook weer retro krijgen. Dan is het denk ik weer leuk om weer met oude koffers te rijden. Dat zie je nu bijvoorbeeld heel erg. Maar het enige wat wij vooral kunnen doen is zorgen dat het kwalitatief heel lang mee kan. En dat gewoon het kunststof van goede kwaliteit is en alles wat we verder in de koffer gebruiken dat heel lang mee kan. En wat ik al zei, en als het dan kapot gaat, dat het gewoon goed te repareren is.
Ja. Circulariteit wordt natuurlijk ook wel een belangrijk thema voor elke fabrikant. Hoe zijn jullie daarmee bezig?
Ja, circulariteit. Ik ben in allerlei vragenlijsten van platforms aan het invullen tegenwoordig. We moeten bij VDL binnenkort CSRD gaan rapporteren. Ja. En ja, wij scoren al zo belachelijk goed omdat we al zoveel doen. Wij hebben geen afval in onze kunststofverwerking. Al het afval wat wij opvangen wordt weer hergebruikt. Het enige waar wij een beetje tegen aanhikken in de pure circulariteit is het feit dat die koffer, om die bij ons terug te krijgen, wij kunnen hem helemaal demonteren en eigenlijk weer inzetten voor nieuw gebruik van nieuwe materialen of nieuwe koffers. Maar de afstand waarover we die koffer terug moeten halen is zo oninteressant en geeft juist weer zoveel belasting.
Want dan kom je bij de afzetmarkt. Dus stel je voor een grote leverancier van dit soort producten aan consumenten in Zuid-Frankrijk. Zou dat dan bij wijze van spreken moeten gaan inzamelen en dan weer terugbrengen naar jullie toe?
Ja, en dan is het totaalplaatje gewoon ook zeg maar vanuit sustainability is niet meer goed. Dus wat eigenlijk nodig zou zijn is dat je de lokaal meer demontagemogelijkheden krijgt. Bij ons zijn alle onderdelen gecodeerd. Dus elke demontage onderneming weet precies welke componenten ze vast hebben. Maar er is toch wel een groot gebrek aan dat soort faciliteiten, met name in onze grote afzetmarkt. Dus we zijn nog niet zover.
Hoe heb je gekeken naar de komst van die CSRD? Want eigenlijk zeg je al, jullie deden het al, dus dat was niks nieuws.
Nou ja, ik werd er ook vrij recent mee geconfronteerd. Maar dat heeft alles mee te maken dat VDL in de grootte van ondernemingen die zij zijn... toch niet in de eerste ronde zit, maar in de tweede ronde van het moeten voldoen aan CSRD. En dus eerst is de multinationals die aan de beurs genoteerd staan. En dan zijn het de grote jongens, de grote familiebedrijven, zeg maar. En daar horen wij bij. Dus we zijn aan het voorsorteren op CSRD. En ik heb daar heel veel van geleerd. Ik vind ook heel veel bureaucratie. Ik vind ook misschien wel een draak van een... Van een normering. Ik denk dat er ook nog wel heel veel gaat veranderen.
Dat is overigens ook aangekondigd.
Ja, dat is al aangekondigd. Maar wat ze dan gaan veranderen... er moet wel heel veel veranderen. In mijn ogen wil het echt werkbaar worden. Maar er zitten natuurlijk ontzettend veel hele goede dingen in. En het is voor ons vooral interessant om te zien... hoe ver we al staan in hetgeen wat we doen.
Ja, want je produceert die dakkoffers. En dat is niet alleen onder eigen label. Hè? Hoe werkt dat precies?
Nee, ja, we hebben een aantal hele grote ketens in Europa. Die zitten met name in Duitsland en in Frankrijk, Spanje en Italië. Die zijn dermate groot. En die hangen ook de filosofie aan dat echt het grote deel van hun omzet moet gedaan worden met hun private labels. Vergelijk dat met bedrijven als Decathlon. In de sport hebben we dat ook aan de auto als zware kant. Ja, die bedrijven die doen misschien maar 5 of 10% met merken. Dus... En die bepalen eigenlijk nog de hele markt. Zijn ze absoluut de grootste aandeelhouder qua marktaandeel. Dus ja, als je daar een private label ontzegt, omdat je heel trots op je merk bent en zegt, het moet absoluut mijn merk zijn, dan ga je heel veel marktaandeel en omzet missen in die landen. Want dat vang je ook niet op met je eigen merk. Dus je gaat dan de dialoog in met zo'n partij. En wat wij altijd hebben gedaan, en daarom scoren we het ook erg goed, is heel goed luisteren. En toch in die markt onze eigen innovaties al heel snel beschikbaar stellen voor private label producten.
Want dat lijkt me wel moeilijk. Want je wil natuurlijk ook je eigen label beschermen. In de zin dat het straks niet de overhand krijgt ten opzichte van je eigen label. Ja. Want waar zit dan de grote verschillen? Is dat in de materiaalgebruik? Of is dat dan in de vorm van zo'n koffer?
Nou, sowieso wens ik heel erg. En gelukkig gaan de klanten ook mee dat ze wel kiezen voor een andere vorm. Zodat die niet één op één te vergelijken is. De naam is één, maar de vorm is dus ook anders. En we proberen de echte innovaties toch een aantal jaar voor onszelf exclusief te houden. Maar we wachten niet te lang om ze door te geven aan die klanten. Want dan raken die klanten weer kwijt. Dus concurrenten van mij, die geven alleen maar oude types. Bijvoorbeeld de grootste concurrent. Die pakt met name zijn oudere types en wat oudere technieken. En daar durven wij echt wel vrij snel onze nieuwe technieken ook aan te bieden aan de private label jongens.
Ja, en geldt dit ook voor andere producten als bijvoorbeeld die wellnessproducten? Speelt dat hetzelfde?
Nee, helemaal niet. Daar gaat het juist alleen maar om het merk. Misschien moet ik nog wel even toevoegen waar we in het begin over hadden. Waar we mee begonnen zijn, die particuliere zonnebanken. Dat is echt nu nog een niche. Dat is een soort van, zijn we de last one standing. Maar wat eigenlijk de bruinismarkt nu is allemaal de professionele inzet in wellnesscentra, in fitnessstudio's. In Amerika bijvoorbeeld heel erg groot in fitnessstudio's. Daar praat je over hele andere apparatuur. En is met name het merk juist belangrijk. Die zijn helemaal niet op zoek naar private label.
En daar is het merk belangrijk. Ik kan me voorstellen ook de innovatie die belangrijk is. En het verhaal vooral ook. Omdat er, wat je in het begin aangaf, er zijn best wel veel misstanden. Die je toch moet aantonen dat het toch anders zit.
Geen misstanden, misverstanden. Er zijn geen misstanden, denk ik.
Maar door handelingen, door verhalen die in de wereld gebracht worden, van misstanden.
Nou, de verhalen die vooral de wereld ingebracht worden, die creëren in mijn ogen meer misverstanden. Want de misstanden zijn zo goed als niet mogelijk. Want de producten zijn zwaar genormeerd. Dus zowel aan de UV-zijde, maar ook aan de pure technische zijde als het gaat over elektrische veiligheid. Dus het gaat veel meer over het verhaal wat je vertelt ten aanzien van innovaties. Het beter nog aansturen van UV. Het langer kunnen gebruiken van je lampen, zodat je niet heel snel je lampen moet vervangen. Het gebruiken van minder energie. Maar ook veel belangrijker eigenlijk nog het verhaal eromheen. De wellnessbeleving. Daar gaat het veel meer in qua innovatie. Goede muziek, aroma, waterverneveling. Je kunt ze gek niet bedenken. Airconditioning, climate control.
Alles moet erin zitten.
Alles moet gewoon een totaal belevingsverhaal.
En is het dan ook nog, omdat jullie dit wereldwijd uitleveren, is dat ook nog verschil per continent hoe men ernaar kijkt en de beleving ook?
Ja, dat komt ook wel door verschillende normen. De Europese normering is dan toch weer wat anders dan in Amerika. Dus je moet daar sowieso technisch rekening mee houden. En wat ik ook net zei, bijvoorbeeld Nederland is echt nog heel zwaar gedomineerd door de zonnestudio's, die het belangrijkste deel van de consument bedient. In Amerika is het allemaal fitness. En dat maakt het deel uit van je abonnement. Dus waar je hier nog voor een sessie betaalt, is het in Amerika gewoon een deel van je abonnement. Je hebt een basisabonnement of je hebt een gold abonnement. En dan mag je ook gebruik maken van de bruiningsapparatuur. Dus het is al heel anders per werelddeel.
Nu hebben we het over China. We hadden het net al kort eventjes over, er wordt heel goedkoop geproduceerd. Die verandering die is daar. Hoe verwacht jij dat de komende jaren dat het zich gaat ontwikkelen?
Nou, ik denk dat het heel moeilijk is om, als het gaat over handelsoorlog of de spanningen met name rondom Taiwan en als dat wat gebeurt, wat er allemaal nog meer voor geks kan gebeuren. China staat gewoon zwaar ter discussie. Op mensenrechtengebied, hun dominantie in de wereld. En je merkt wel dat ook zelfs de consument wel meer en meer aan het kijken is naar producten die niet uit China komen. En dat geldt in ieder geval ook zeker in de business. Afhankelijkheid van China, te groot. Stel dat China in één keer op slot gaat, wat gebeurt er dan? Dus in de zoektocht van bedrijven naar alternatieven zitten wij sowieso goed. En wij proberen ons ook absoluut niet afhankelijk op te stellen vanuit China. Maar de weinige componenten die daar vandaan komen, met name elektronica, die proberen wij nu toch ook al buiten China te gaan sourcen.
Betekent dat wel een toename van inkoopkosten?
Nee, want ik denk dat op dit moment hele goede alternatieven voor elektronica aan het ontstaan zijn. In met name Vietnam. En daarmee zijn we dus minder China afhankelijk. En zitten we nog steeds wel op hetzelfde kostlevel.
Het is bijna dat we aan het eind gekomen zijn van dit programma. Nog niet helemaal. Maar in dit programma hebben we altijd de 10 vragen. En dan vraag ik aan jou een getal van 0 tot 10. Daar hangt de vraag aan.
7.
Voor welk vraagstuk zou jij de oplossing willen bedenken?
Oei. Erg lastig. Ik zou heel erg graag het vitamine D tekort oppakken met een heel groot breed forum aan wetenschappers die dat ondersteunen om UV, zoals wij dat brengen, als eerlijk product ook echt wel voor de bühne te krijgen als zijn een heel mooi product. Waar je vitamine D tekort mee kunt oplossen.
Wat zeg je echt daarbij? Dat is te weinig wetenschappelijk onderzoek naar dat vitamine D tekort? Stoppen we het allemaal in pilletjes?
Te veel pilletjes, te weinig kijken naar UV. En ik zou graag een bredere groep van wetenschappers zien die zich daarmee bezighouden. En die daar ook gewoon aangeven dat UV eigenlijk de allerbelangrijkste bron van vitamine D is.
Ja, waarbij hier dus de oproep. Ja. Met deze. Goed. Als we even de toekomst erbij nemen, hè, want daar zijn we nu een beetje in aanbeland. Hoe zie je VDL Hapro in een jaar of 5?
Eigenlijk nog redelijk zoals we nu zijn. Ik verwacht alleen wel een shift dat wij een sterkere rol gaan spelen in de outdoor travel. En we noemen nu puur travel vanuit de dakkoffers, maar met de stap naar de daktenten willen wij echt wel in outdoor camping wat meer producten nog gaan brengen. Dus we hopen daar wel een wat stevigere poot op te gaan bouwen. En wij gaan ook nog komen met een trekhaakkoffer dit jaar. Dus ik hoop ook echt een serieuze prominente speler te gaan worden op de trekhaakkoffers.
Ja, maar die zie je wel steeds meer. Is dat puur als drijfveer besparen van brandstof?
Ja. Dus, en nog een kleine, iets andere drijfveer, maar die zit met name in onze grote markt Frankrijk. Dat daar tegenwoordig ook als je hoog bent, betaal je voor een bus. Dus een dakkoffer op je auto kan betekenen dat je bij de tol betaalt als busje. En de Fransen vinden dat heel erg vervelend. Ja. En wijken dan ook wel graag uit naar de koffer achter de auto. Maar ja, we weten ook, mensen hebben heel graag fietsendragers mee. En dan is er geen plek achter die auto. En dan pak je toch heel snel naar een dakkoffer op het dak. En een fietsendrager daarachter. Maar voor diegenen die fietsendragers niet hebben, is denk ik een trekhaakkoffer, met name bij elektrische auto's, een heel mooi alternatief wat weinig invloed heeft op de actieradius. En daar zien we wel toekomst, ja.
En dat is wat het toekomstverhaal betreft. Hoe zit het eigenlijk met werknemers? Want je zei, we hebben er echt heel veel. We hebben een vaste kern van meer dan 100 werknemers. Hoe houd je ze tevreden in een arbeidsmarkt waar eigenlijk facturen overschat is?
Ja, goed voor ze zorgen. Zorgen dat ze zich gerespecteerd voelen. Een veilige werkomgeving, een schone werkomgeving. Goed werkgeverschap, denk ik, simpel.
Ja, dat is simpel, maar goed.
Ja, Ik probeer iedereen mijn naam te kennen. Ik wil ook dat iedereen elkaar...
Maar dat kan toch niet?
Goed kennen. Ja, dat lukt me wel.
Dat is knap.
Dat lukt wel. Kijk, niet de uitzendkrachten die een paar maanden binnen zijn misschien. Maar ik ken iedereen mijn naam. Maar ik vind ook dat we van elkaar moeten weten als er in de familie wat gebeurt. Een ernstige ziekte of zo, moet het van elkaar weten. Het menselijke aspect is gewoon belangrijk. En ja, ik vind dat normaal.
Ja.
Ik vind dat niet bijzonder.
Maar dat betekent wel dat nieuwe medewerkers hierin meegenomen moeten worden. Hoe doe je dat?
Die proeven dat vrij snel. Dat laagdrempelige en die open cultuur die we hebben, dat zullen ze heel snel meekrijgen. Dat hoor ik ook van medewerkers die bij ons zijn, dat ze dat heel snel oppikken. Dat ze dat erg prettig vinden. Dus dat is eigenlijk een natuurlijk proces.
Dat hoor je niet vaak dit. Er zit altijd wel weer een gedachte achter of een filosofie achter.
Nee,
dit is gewoon puur vanuit intrinsiek.
Dit is wat we zijn.
Ja.
Dit is wat we zijn. Ik heb ook misschien een leuke anekdote. Wij hebben, toen ik net directeur was, is bij ons de staatsloterij jackpot gevallen. 27,5 miljoen. 10 mensen. Allemaal middenkader magazijn zo'n beetje. Ik schrok me wild. Ik was net een maand directeur.
Ja. Maar jij dacht, die stoppen met werk.
Ja, dat dacht ik niet, want ik ken ze. Maar ik dacht toch in mijn achterhoofd van, ik hoop dat ze niet gaan stoppen met werken. Maar iedereen dacht dat wel. Er zijn op dit moment nog steeds 5 van die mensen die bij mij werken.
Heel bijzonder.
En
doen ze nog steeds hetzelfde werk? Of zijn ze wel zeg maar doorontwikkeld?
Zitten nog grotendeels... Ja, misschien dat het een klein verschuiving is, maar grotendeels zitten ze in hetzelfde. En er zijn natuurlijk wel een paar mensen ook uitgezwaaid. Maar die hebben dat ook pas na ettelijke jaren gedaan. Dus een enorme loyaliteit. Samenhorigheid, waar mensen zich ook prettig bij voelen.
Want dan heb je daar ook een stukje trots, wat je dus met elkaar bereikt door de producten die gemaakt worden.
Ja.
Hoe krijg je dat terug eigenlijk uit? Want jullie zijn voornamelijk B2B producent. Hoe komt dat terug?
We zijn B2B producent als het gaat om leveren, aan wie wij leveren en factureren. Maar we zijn wel B2C producent als het gaat onze producten worden door consumenten gebruikt. Daar wordt over gesproken op de camping. De buurman heeft een haperdakkoffer of whatever. Of de daktent mooie ervaring delen. Het feit dat onze producten zichtbaar zijn, is voor heel veel mensen wel een vorm van trots.
Ik vond het heel leuk dat je hier was. Dankjewel, Dick. De komst naar de studio.
Graag gedaan.
Tot zover deze aflevering van Let's Talk Business met Dick van der Linden, Managing Director bij VDL Hapro.
Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
Iedereen praat mee.
Dit is New Business Radio.